Onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 42 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 42, vers 1, het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, als ook vers 2. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Psalm 42, vers 1 en 2. Openen we Gods woord vanavond in het Bijbelboek Matteüs en we lezen het laatste hoofdstuk van zijn evangelie, Matteüs 28. Na de lezing van de schriften zingen wij Psalm 93 en daarvan vers 3. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen En dat betekent grenzen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En na het zingen van dit vers doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Lezen wij nu samen Gods woord. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Gelijk hij gezegd heeft, komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf met vrees en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is hen ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot hen, vreest niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij hun krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, we zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden, tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. We belijden nu ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, De Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij verenigen ons in gebed. We bidden om Gods zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. We doen ook dankzegging voor broeder en zuster Piet en Anja Looy, die gisteren 40 jaar getrouwd mochten zijn en dit samen met hun kinderen en kleinkinderen ook mochten gedenken. Laten we samen bidden. Heere, wanneer wij onze handen vouwen en onze ogen sluiten om tot u te bidden, dan is dat met de bedoeling om zo dicht mogelijk bij u te komen. Daarvoor heeft u het gebed gegeven. De binnenkamer, Heer, is deze plaats, is die plaats aan deze kant van het graf waar een mens het dichtst bij u kan zijn. Bij u de levende God. Daar waar u, iemand die gebogen ligt voor u, overschaduwt met uw nabijheid. Dat is toch bidden, Heere. En als we dat zo uitspreken tegenover u, dan plaatst u ons daarmee tegelijkertijd ook ons in onze verlegenheid. Wie zijn wij om te mogen bidden? In onderscheid van zoveel mensen, Heere, die net als wij op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Die net als wij ook eens zullen staan voor u. Wie zijn wij dat we onze handen mogen vouwen. Ons mogen buigen voor u, de levende God. En dat u sprekend tot ons komt in het voorbijgaan van anderen. Tegelijkertijd, Heere, weet u ook tot wie u uw woord richt. En aan wie u de gave van het gebed aanreikt, aan ons. Mensen die vanuit zichzelf niet naar u vragen. Er is in ons bestaan helemaal niets dat uitgaat naar u. Ons hart staat overal open voor, behalve voor u. En we zijn geneigd om elke stem te gehoorzamen, behalve de stem van de goede herder. Zo wonder, Heere, dat wij hier mogen zijn. Hier in de kerk, dat u ons de middelen aanreikt, waardoor we thuis of van een andere plaats of van ons vakantieadres als leden van deze gemeente ons mogen verenigen in het gebed om u te vragen om de vervulling van uw belofte. Wat zouden wij anders aan u moeten vragen, Heere, als we letten op wie we zijn? Maar u geeft niet alleen de gave van het gebed, u schenkt toch ook de gave van uw woord, waarin voortdurend allerlei oproepen staan van u. U zegt het, Heere, dat u van het zaad van Jacob niet te vergeefs gezocht bent. En u roept het ons op om dagelijks uw aangezicht te zoeken. En u houdt het ons voor, klopt. En u zal worden opengedaan. Zoekt en gij zult vinden. Heere, toch bidden we u allereerst om de belangrijkste gave. En dat is de gave van de geest der genade en der gebeden. Hoe zouden wij, Heere, dicht bij u kunnen verkeren wanneer u ons hart niet vervult met uw geest? En hoe zouden wij verschijnen voor uw aangezicht wanneer de geest van Christus ons niet bekleedt met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus? Wilt u dat allereerst doen, persoonlijk in ons leven, maar ook wanneer we als gemeente zijn samengekomen rondom uw woord? Bedien ons vanuit hem, de verheerlijkte en opgestane levensvorst. En geef, Heere, dat u dat niet alleen geeft in de weg van het gebed, in het zingen van de psalmen, maar ook in het luisteren naar uw woord, dat u zelf in ons midden bent, omdat u dat wilt. En dat u daarvoor redenen genomen hebt uit uzelf en niet eerst gekeken hebt, Heere, naar wie wij zijn, maar gehoord hebt naar hem, uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die voor uw aangezicht staat. En het ook u voorhoudt dat daar waar u mensen bijeenbrengt rondom uw woord, u kan, u wil en u zal doen wat u behaagt. En dat is toch het zalig maken van zondaren. Zie ons aan in hem. En als we dat aan u vragen, heren, dan is dat ook met de wetenschap. Dat wanneer u ons aanziet door de rode waas van Christus bloed, u in uzelf bewogen bent en met innerlijke ontferming ons aanschouwt. Ga ons niet voorbij in deze avond, thuis, in de kerk of op een andere plaats. Zoek ons op en pas u uw woord toe met kracht in ons hart en leven. En als we dat aan u vragen, heren, dan is dat ook met het oog op de dagelijkse omstandigheden van ons leven. Er kan zoveel zijn dat ons benauwd en vermoeid, dat ons belast, de zorgen die we meedragen, moeite en verdriet, het kruis dat op onze schouders rust en zo vaak zwaar kan drukken, ons ook naar beneden kan drukken. Heren, zie ons aan zoals we op dit moment ons bevinden in dit leven en pas uw woord daarop af. Geef dat u zelf met kracht uw belofte toepast, ook in de prediking van deze avond. En zo uw naam verheerlijkt en uw daden groot maakt. We bidden u ook, heren, voor hen die gebukt gaan onder allerlei zorgen, moeite en verdriet. Onze weduwen, wedunaren, zij die één of meerdere kinderen moesten terugleggen, jonge leeftijd in uw hand. We bidden u voor ouderen in het midden van onze gemeente, heren, die één of andermaal gang naar het geopende graf moesten maken om één of meerdere van hun nazaten terug te leggen in de handen van u, de schepper van het leven. We bidden u, heren, voor hen, wie er verdriet geen naam heeft, maar dat verdriet overschaduwt wel hun dagelijks leven. We bidden u voor hen, heren, die beschadigd zijn door alles wat ze meegemaakt hebben in het leven, waaronder ook jonge mensen en misschien ook kinderen. We bidden u voor hen die worstelen met de gebrokenheid van het leven, het gebroken huwelijk, gebroken gezinssituatie, gebroken familierelaties. We bidden u, heren, voor hen voor wie nog nooit gebeden is, omdat wij niet weten wat er omgaat in hun leven en die daardoor eenzaam zijn en zich niet begrepen weten. Gedenk, heren, de gehele gemeente, ook hen die van buiten de gemeente met ons meeluisteren of hier in de kerk aanwezig zijn, wilt u in uw herderlijke bewogenheid de vleugelen van uw barmhartigheid over hen uitspreiden. Mogen u ook danken, heren, voor de vele goede gaven die we mogen ontvangen uit uw hand. Zelfs onder de schaduw van het kruis schept u zo vaak ook verwondering door ons te laten zien op uw trouw, op uw zorg. En we bidden u, heren, geef dat wij dat ook mogen zien en u daarin ook erkennen. Heb ook ootmoedig dank voor wat u gaf en liet in het leven van Piet en Anja Looy. Ze samen met hun kinderen en kleinkinderen ook stil mochten staan in deze dagen en ook in de komende dagen bij een bijzonder moment in hun huwelijksleven. Ze mogen opzien tot u in het erkennen dat u waar gemaakt heeft wat klonk aan het begin van hun leven, huwelijksleven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geen woord daarvan, heren, heeft u laten vallen in de achterliggende jaren. En u gaf meer dan dat wij op grond van deze belofte aan u hebben durven vragen. Wilt u met hen zijn, gedenken ook met het oog op het toekomende. Wees hen nabij, ook samen, maar ook in het bijzonder als ouders en grootouders van de kinderen en kleinkinderen. Heren, geef dat het nageslacht dat u schonk ook het spoor dat de ouders trekken door het leven mag leren volgen. En dat u daarin ook wilt handelen in de weg van uw verbond en in de lijn van de geslachten. Wees met ons, heren, wanneer wij in deze avond samen zijn rondom uw woord. Gedenk niet alleen ons als gemeente, gedenk uw koninkrijk wereldwijd. In het licht van het opengeslagen hoofdstuk bidden we ook heel in het bijzonder voor het Joodse volk. Heren, het grijpt iedere keer weer aan. De woorden dat tot op de huidige dag ook dit als waarheid wordt aangenomen, dat Jezus' lichaam gestolen is. Geef dat deze woorden door het machtige werk van uw geest gedateerd mogen worden. En dat u uw laatste beloften die nog open liggen voor het Joodse volk in rijke mate wilt vervullen en gans Israël wilt brengen in erkenning en aanbidding aan de voeten van Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Denk aan uw kerk wereldwijd, denk aan de vervolgde gemeente. Geef kracht, troost, ondersteuning, blijdschap in het lijden en stel hun lijden in woord en daad tot rijke zegen voor hen die hen vervolgen. Wilt u met ons zijn, heren, geeft u rust, concentratie en aandacht op en onder de kansel en bewaar ons voor wie we zijn in onszelf, als prediker en als hoorder. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente als inleiding op de prediking, Psalm 42. En daarvan vers 4 en vers 7. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergt u aan. Als ook vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Psalm 42, vers 4 en 7. We zingen na het amen van de prediking, Psalm 118 en daarvan vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan. De wereld beeft, houdt door haar kracht Gods volk in stand, als ook vers 13. Gezegend, en dat betekent hier geloofd, zij de grote koning die tot ons komt in Heeren naam. Wij zegenen, wij loven u uit Heeren woning. Wij zegenen, wij loven u al tezaam. Psalm 118, vers 8 en 13 na het amen van de prediking. Gods woord wordt verkondigd vanuit het schriftgedeelte dat wij samen gelezen hebben, Matteüs 28. En daarvan de versen 16 tot en met 18. Matteüs 28, vers 16 tot en met vers 18. Laten we die woorden nog maar een keer aan het begin van de preek lezen. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baarden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Deze tekstwoorden worden verkondigd onder het thema het evangelie voor twijfelaars. Het evangelie voor twijfelaars. Drie lijnen vanuit de tekst. De lijn van het aanbidden van de opgestane Christus, dat is vers 16 en 17a. Het aanbidden van de opgestane Christus. Tweede lijn, twijfelen aan de opgestane Christus, dat is vers 17b. En de derde lijn, vertroost door de opgestane Christus, en dat is vers 18. Dus het aanbidden van de opgestane Christus, twijfelen aan de opgestane Christus en vertroost worden door de opgestane Christus. Matteüs heeft haast, gemeente, en zo kennen we deze evangelist niet als een man die haast heeft. Als je de vier evangelisten naast elkaar zou zetten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, en ze zouden afgemeten worden aan het woordje haast, dan zouden we zeggen Marcus, die heeft haast. Let er maar eens op, jongelui, als je het Marcus evangelie leest, hoe vaak je struikelt er bijna over, zo vaak hoe vaak je het woordje terstond tegenkomt. Of de uitdrukking met haast. Als het gaat om haast, dan is Marcus de man die haast heeft. Hij snelt zo snel als dat hij kan naar dat machtige moment dat de Heere Jezus opstaat uit de doden. Dood en graf verslagen achter zich heeft liggen. En als de opgestane levensvorst in de kring van zijn discipelen verschijnt. En Matteüs daarentegen is de man van rust. Zo begint hij ook zijn evangelie in alle rust, eerst met een geslachtsregister. Een opsomming van namen. Om in alle rust de lijn van het Oude naar het Nieuwe Testament door te trekken. Matteüs is ook de man die in alle rust het geboorteverhaal van de Heere Jezus Christus beschrijft. Marcus laat het over. Als we alleen Marcus als evangelie hadden, dan zou ik niet weten wat ik met kerst moest bepreken. Hij beschrijft de geboorte van de zaligmaker niet. Geef maar een paar woorden aan die bijzondere persoon, Johannes de Doper, die de grens tussen Oud en Nieuwe Testament markeert. En ga zo snel mogelijk als dat hij kan, Jezus op de voet volgen. Dankzij Matteüs weten we dat er wijzen uit het oosten een lange reis hebben ondernomen en met de vraag in Jeruzalem aanklopten: waar is de geboren koning der Joden, opdat wij hem zouden aanbidden? Matteüs is de man die ons vertelt van dat verschrikkelijke drama dat zich kort na Jezus geboorte heeft afgespeeld in Bethlehem, die kindermoord waartoe Herodes de opdracht gaf. En in alle rust laat Matteüs op sommige momenten tijdens Jezus' leven, denk alleen nog maar even aan zijn geboorte, zien hoe het Oude Testament vervuld wordt, op dat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeten. Het is ook Matteüs die in alle rust de aandacht geeft aan Jezus' eerste preek, nota bene drie hoofdstukken en niet de kortste, wijdt hij aan Jezus' eerste preek, Matteüs 5, 6, 7. De bergreden. In alle rust ontvouwt hij hoe de Heere Jezus de leer van het Koninkrijk der Hemelen uit de doeken doet in de kring van zijn discipelen, maar ook over de hoofden van zijn discipelen voor die grote schare die daar samen gegroepeerd zit aan de voet van die berghelling. Het is Matthäus die in alle rust ook met ontroering. Let ook maar eens op de emoties die dan naar voren komen in het evangelie van Matthäus. Met ontroering beschrijft Jezus lijden en sterven. Het is van de vier evangelisten Matthäus die uitgebreid stilstaat bij Jezus' worsteling in de hof van Gethsemane. Jezus woorden citeert, nu is mijn ziel ontroerd. Die uitgebreid stilstaat bij wat er plaatsvindt in de hof van Caiaphas, rondom Golgotha. En dan opeens, en dan zitten we aan het begin van ons hoofdstuk, lijkt het alsof de evangelist, mag ik het vanavond zo zeggen, in één keer overschakelt naar de hoogste versnelling. Zoals wij hem hebben leren kennen tot en met hoofdstuk 27, zo kennen wij hem niet in hoofdstuk 28. Wanneer hij in één keer vooruit gaat, voorsnelt en toewerkt naar dat moment waarmee het Matthäus-evangelie afsluit. Aan mij is gegeven alle macht. Ik ben met u al de dag. Wat je van Marcus zou kunnen zeggen rondom kerst, zou je van Matthäus kunnen zeggen rondom paas en hemelvaart. Geen verschijning aan Maria Magdalena. Thomas, het lijkt wel alsof Matthäus hem niet eens kent en hij behoort tot de kring van Jezus' discipelen. Andere verschijningen vermeldt de evangelist niet. En het lijkt zelfs, als je alleen hoofdstuk 28 leest, dat alles op één dag is gebeurd. Opstaan, verschijnen, hemelvaart. Het evangelie, maar hoofdstuk begint met de opmerking op die vroege morgen van de eerste dag van de pas begonnen week. Het wordt geen nacht in Matthäus 28, er verstrijken geen dagen. Aan het einde van het hoofdstuk klinken opeens die woorden. Al de dagen ben ik met u. Vanwaar die haast? Zo rustig als dat hij is. Voor Pasen. Zo gehaast is Matthäus. Na Pasen. Want dat heeft alles te maken met dat ene woord wat als het ware als een refrein hoofdstuk 28 samen verbindt. Dat is dat woord aanbidden. Daarmee zet immers het hoofdstuk in. Vrouwen die onderweg zijn naar het gesloten graf en tot hun verbijstering zien hoe die steen is weggerold en hoe op die steen die engel heeft plaatsgenomen die steen voor Jezus' graf heeft weggerold. Nog maar nauwelijks van de schrik bekomen horen ze die engel zeggen, wat zoekt gij hier? Hij is hier niet. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij is opgestaan. En fijntjes herinnerde die engel eraan. En wat de Heer Jezus al eerder had gezegd, dat staat in hoofdstuk 26, vers 22, in de aanloop naar zijn lijden en sterven, had de Heer Jezus het verteld in de kring van zijn discipelen, dat hij moest lijden en moest sterven, en dat hij 3 dagen in het graf zou liggen en op de derde dag zou opstaan en u voor zal gaan naar Galilea. Daar zullen jullie mij zien. Het is alsof die engel tegen die vrouwen zegt, jullie weten toch dat je hier eigenlijk op het verkeerde adres bent. Je had dit kunnen voorkomen. Maar hier zie je niet. Dat heeft hij zelf verteld. En als we met dat in hun oren terugsnellen naar Jeruzalem, om dat ook te zeggen tegen Jezus' discipelen, dat was ook de opdracht die ze mee hadden gekregen van de engel, dan verschijnt de opgestane levensvorst aan deze vrouw. En je ziet het als het ware voor je ogen gebeuren. Die vrouwen die opnieuw stilstaan, maar nu op een hele andere manier. Niet meer vanuit de verbijstering en de schrik in de hof van Gethsemane, maar nu vanuit de verbijstering en de verwondering. Jezus verschijnt aan hen. Ze vallen voor hem neer, ze grijpen hem aan zijn voeten en ze aanbidden hem. Precies dat woord waarmee Matthäus inzet. Met die wijzen uit het oosten. Waar is de geboren koning der Joden, opdat wij hem zouden aanbidden? En precies zoals Matthäus dat beschrijft, die herders uit het veld, die toesnellen naar de krib in Bethlehem, om het kind te aanbidden. Zo krijgt dat woord weer aan het einde van Jezus' leven, de plaats waar dit woord ook recht op heeft. Namelijk dat de Heer Jezus ook alleen aanbeden kan en wil worden. Het is de Heere die tegen die vrouwen zegt dat hij vooruit zal gaan naar Galilea. En dat ze dat moeten meedelen aan Jezus' discipelen. En zo gezegd, zo gedaan. Ze vertellen het aan Jezus' discipelen. Die laten Jeruzalem voor wat het is. Gaan de poort door vanuit het midden van het land naar boven in het noorden naar Galilea. Om daar de zaligmaker te ontmoeten. De plaats van afspraak. De plaats die Jezus hun had voorzegd. Een berg. Welke berg dat is, ik zou het niet weten. Ik vermoed zomaar dat er meerdere onder ons zijn hier in de kerk of thuis die ook wel eens in Galilea zijn geweest. Nou, dan weet u dat in het noorden van Israël veel bergen zijn. De enige die het zou kunnen vertellen, dat is Matthäus. En hij vermeldt de naam niet. Op een berg. Waarom laat Matthäus dat achterwege? Wel, het gaat niet zozeer om de locatie. Maar het gaat om het gehoorzamen aan Jezus' woord. Dat zijn discipelen moeten komen naar de plaats die hij heeft uitverkoren. Om zichzelf daar te openbaren. Ik wil daar toch even een kort lijntje mee trekken, gemeente, naar u en naar mijn leven. Weet u waar u de Heer Jezus hier in Middelharnis kunt ontmoeten? Daarvoor hoef je Middelharnis niet uit. Als het erop aankomt, hoef je daarvoor de deur niet eens uit. Je ontmoet hem op de plaats waar hij jou naar verwijst. Dat is je Bijbel. Mag ik zo even op huisbezoek komen vanavond? Waar ligt je Bijbel? Ik bedoel jouw Bijbel, uw Bijbel. Ligt die onder handbereik? Of staat die in de kast? Is dit de enige plaats waar je Bijbeltje open gaat hier in de kerk? Als je Gods woord dichtlaat, zul je God nooit vinden. Als je God niet vindt, ga je verloren. Daar hoef je niet zo heel veel voor te doen. Gewoon je Bijbeltje dichtlaten. Dan ga je verloren. Begrijp je nu mijn vraag? Waar is je Bijbeltje? Open je Gods woord, dan opent God zijn mond. En hij spreekt. En versta me goed vanavond, ik richt me niet alleen tot de jonge mens. Het kan in Middelharnis anders zijn, ik weet het niet precies. Maar als ik afga op de gemeente waar ik gestaan heb of nu sta, Werkendam, Urk en nu Sliedrecht, dan kom ik ook ouderen tegen die door de week niet uit de Bijbel lezen. Waar is uw Bijbel? Jezus' discipelen komen naar de plaats waar de Heere zich laat vinden. Ze gehoorzamen het woord. En ze vinden hem. Ze zien hem staan, laten we maar even kijken naar de tekstgemeente. Ze zien hem staan, vers 16 ben ik nu en 17, op de berg waar Jezus hen bescheiden had. Ook al zo'n merkwaardig woord. Ik ben ook blij dat het op best wel een merkwaardige wijze hier vertaald staat in Matthäus. Bescheiden. Dat is meer dan dat je iemand vriendelijk vraagt om te komen. Zoals wij dat wel eens kunnen doen in ons dagelijks leven. Dat we tegen elkaar zeggen, laten we woensdagavond elkaar ontmoeten. Kom jij bij mij? Of zal ik bij jou komen? Maar dan overleg je met elkaar en je kan dan op een gegeven moment zeggen, nou het is misschien beter om bij jou te zijn. Want bij mij is het niet zo, nou, zo rustig thuis. Maar hier wordt een woord gebruikt dat in de wereld van de Bijbel alleen maar gekoppeld is aan een koning, een keizer of een generaal. Een man die dus geen tegenspraak deelt. Die zegt kom en je komt. Ga en je gaat. En het komt in zo'n generaal niet eens op dat hij een soldaat zal ontmoeten die tegen die generaal zal zeggen, ja maar stuur voor mij maar een ander. Nou met dat gezag. Met die autoriteit zegt de Heere Jezus hier tegen zijn discipelen, kom. En ze komen. Dat is niet alleen omdat hij hun meester en hun heiland is, zoals ze hem leren kennen in de achterliggende jaren, waarmee ze samen met de zaligmaker hebben opgetrokken, ook door Galilea en in andere plaatsen, in Judea en Jeruzalem. Maar hier hoor je doorklinken dat hij de opgestane levensvorst de macht heeft om te gebieden. Het behoort hem toe. En het komt ons alleen maar toe om hem te gehoorzamen. De zaligmaker ontmoet aan zijn discipelen en ze vallen in aanbidding voor hem neer. Dan moet ik toch wel even uitleggen, gemeente, wat daarmee bedoeld wordt, aanbidden. Wij leven in een totaal andere tijd wat dat betreft. Stel je nou eens voor dat je koning Willem-Alexander ontmoet. Nou, ik denk dat ik dan u geen onrecht doe als ik zeg, de ouderen zullen wat op afstand blijven staan. Het is toch de koning. Maar als ik kijk naar mijn kinderen, en ik denk dat uw kinderen zo ook zijn, zullen ze direct naar hem toe gaan. Dat leeft in onze tijd. Belangrijke mensen moet je kunnen aanraken. En ze moeten benaderbaar zijn, zeggen wij dan. Het is dan wel de koning, maar je kan hem ook gewoon de hand geven, toch? En dan toon je op je eigen manier, zoals kinderen en jonge mensen dat dan zeggen, toon je ook respect. Aanbidden hier in de wereld van de Bijbel, en misschien heb je dat ook wel eens gezien op een plaat, betekent plat op de grond gaan liggen. Languit. Met je armen recht vooruit. Met je hoofd op de grond en je neus in het stof. Om zo dicht mogelijk bij die koning of keizer te kunnen komen. Je kan hem net met je vingertoppen niet aanraken. En waarom kom je dicht bij hem? Omdat die koning, als hij dan opstaat van zijn troon, maar één beweging hoeft te doen, en dat is zijn voet zetten op jouw hoofd, om duidelijk te maken, ik ben alles en jij bent niets. Ik doe met jou wat mij behaagt. Ik verneder je. Ik onderwerp je aan mijn wil. Ik ben soeverein. Ik beschik over jouw leven. En dat wordt uitgebeeld met die houding. De handen recht vooruit. Totale overgave en onderwerping aan hem. Voordat dingen misgaan, gemeente, toch even een kleine opmerking. Zo is de Heere nou niet. Die zet geen voet op iemands hoofd. Nog niet. Maar onder de prediking van het evangelie, ook vanavond, brengt hij mensen in aanbidding aan zijn voeten en richt hen op. En zo is de Heer nou wel. Maar mag ik vanavond zo eens even aan u vragen, heb je ook al een keer plat op je gezicht gelegen voor de Heer? Moet je neergeveld bent door Gods goedheid, door zijn trouw, door zijn liefde, dat het zo overweldigend op je kwam te liggen, dat je niet meer overeind kon blijven staan, maar bij wijze van spreken in een lucifersdoosje gevangen kon worden, zo klein als dat je werd. Dan hoeven we nog niet eens te denken, gemeente, aan bijzondere momenten. Wat is het groot als de Heer in zijn liefde en in zijn trouw, in zijn genade, bijvoorbeeld aan de avondmaalstafel overkomt. Of dat je onder de prediking van het evangelie, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, al luisterend onder de kerkbank verdwijnt, omdat je klein wordt onder het heilig evangelie. Maar dat kan toch ook door de week gebeuren. Gewoon in het dagelijks leven. Overdag. Ik denk even aan die moeder die overdag in de kamer stond te strijken. En alle zorgen van het gezin vielen in één keer als een lode last op haar schouders neer. Er kwam een schaduw te leggen over haar leven. Dat kan je dat soms zo aangrijpen als je eraan denkt, bepaalde situaties vanuit het gezin of vanuit je eigen leven. En terwijl ze daar soms zo stond, automatisch te strijken, maar met een heel afwezig hart. Klonk onder die struikplank opeens dat kinderstemmetje van haar driejarig zoontje. God heb ik lief. Hij hoort mijn stem. Dat kun je nou ook klein worden of niet? Je strijkbout even laat voor wat het is. Dat je breekt. Je hart breekt. Dat je schreeuwt naar God. Heere, wat bent u goed. Heb je zo ook wel eens gestaan? Nee. Heeft God jou zo wel eens aangetroffen in het leven? Zo aan zijn voeten. Totale overgave. Omdat God zo goed is. Dat je dat niet opkomt. Zie ze daar liggen op de grond, gemeente. Aanbidden. Begrijp je nu ook ergens die haast van Matthäus? Dan is het ook echt een evangelist. Dat hij dat wil laten zien. Heeft deze levensvorst, die de dood heeft gedood in zijn graf, die de banden van de duisternis heeft verbroken, die de zonde heeft geknecht, heeft deze levensvorst niet recht op alle aanbidding? Niet alleen van deze 11 discipelen, maar van de gehele wereld. En dan opeens, je zou er bijna over struikelen. Laat het maar even lezen, gemeente. En er zijn trouwens ook verschillende over gestruikeld, over die woorden. Ik lees het even met u. En als zij hem zagen, vers 17, baden zij hem aan. En je zou dan verwachten, dan gaat het gewoon door. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan staat het daar zo opeens. Doch sommigen twijfelden. Dat is nou jammer. Was dat hier eigenlijk wel? Alles staat in het teken van de opgestane levensvorst. Aanbidding. Mij is gegeven. Ik ben met u. En dan opeens. Doch sommigen twijfelde. Ik moest bij deze woorden denken, gemeente, aan wat we in ons gezin een aantal weken geleden hebben meegemaakt. Het was een trouwerij. En de gasten verzamelden zich bij ons in de tuin. Het was prachtig weer. Moeten we even de tuin voorstellen. Een groot gazon met een hoge heg eromheen. Je ziet de mensen niet aankomen. Ze komen de heg om en ze staan in één keer in die tuin. U en ik, wij zitten in die tuin. Je weet wie er komt. Want je kent de genodigden. En er komt een van de genodigden opeens binnen. Een smerige overal. Zwarte handen, omgekamd haar, klompen aan. Nou, dan is eerst die reactie toch, wat doe jij hier? Oh ja, ik ben uitgenodigd, toch? Ja, maar je ziet er niet uit. Dat past toch niet? Deze mooie dag. Nou, doch sommigen twijfelen. Dat past toch niet bij het evangelie. Er zijn een aantal uitleggers die inderdaad ook zeggen, ja, dat past hier ook niet, het hoort hier niet. Later misschien erbij gezet, door wie dat weten we niet, maar niet door Matthäus. Als je de gang van Matthäus in dat laatste hoofdstuk volgt, dan is dat toch alleen maar lof, dank en aanbidding aan de opgestane levensvorst. Dan hoor je als het ware hoe in één keer alle registers van het evangelie opengaan. Dan werkt Matthäus toch toe naar dat machtige moment waarmee de Heere Jezus dan dit evangelie afsluit. Ik ben met u. En dan opeens die woorden, doch sommigen twijfelden. Nou, ja, streepte door. Je hoeft trouwens niet geleerd te zijn om hetzelfde te zeggen of te doen. Misschien kent u ze ook wel hier in het midden van de gemeente. Mensen waarvan je zegt, die dragen al een lampje op de rug. Heel de gemeente ziet aan ze dat ze de Heere vrezen, maar ben je met ze in gesprek. Dan lopen ze zo vaak in het donker. Hebben ze zo vaak ook verdriet. En zijn ze de Heere kwijt. En wat je ook probeert. je wijzen op een schriftgedeelte? Komt er een keer een preek waarvan je denkt dat slaat nou precies op hem of haar? Dan zoek je die persoon op en je wijst hem of haar erop. Of misschien ga je er zelf ook wel gebukt onder. Onder je twijfel. En wat je ook doet, naar wie je ook luistert, wat je ook leest, voor je gevoel zak je steeds verder weg. Dan kan het wel eens gebeuren, ook door iemand die de Heere vreest, dat je dan de reactie krijgt, soms ook vanuit een stuk machteloosheid. Je mag niet twijfelen. Twijfel is ongeloof en dat is zonde. Ik sta daar niet boven, gemeente. Ik zou mezelf kennende misschien wel hetzelfde kunnen reageren als dat u dan doet. Ook vanuit goede bedoelingen. Je wilt iemand waarvan je proeft dat hij de Heere vreest toch zo graag brengen. Met een lichtkring van het woord. En dan die twijfel. Hoe daarmee om te gaan. Heeft u ook wel eens getwijfeld? Ik wel. Toen ik dat een keer zo zei, gemeente, in een van mijn vorige gemeenten, dat de dominee ook wel eens twijfelt. Nou, ik heb het geweten. Dat kan toch niet. Een dominee moet 7 dagen in de week, 24 uur per dag, het altijd op zijn broek, in zijn broekzak hebben. Die moet gewoon geloven. Dat hoort bij een dominee. En niet alleen bij een dominee. Ik denk ook even aan die moeder. Misschien zit ze ook wel hier in de gemeente. Die dat ook wel eens merkt aan de kinderen. Mam, u gaat toch aan het avondmaal? U bent toch bekeerd? En dat ze dat net zeggen op een moment dat het hier van binnen zo donker is. Dat je voor je gevoel op de zeef ligt. En je soms wel eens bang afvraagt, ben ik wel bekeerd? Ken ik wel de Heere? Zat ik niet op de verkeerde plek toen ik aanging? En wat dan te zeggen tegen een van je kinderen? Je wil de Heere groot houden, toch? Dan praat je misschien, maar dan hoor je jezelf praten. Een van die momenten, gemeente, dat wil ik u niet onthouden, waarop je als predikant kunt twijfelen, is de volgende. Als predikant, dat is gegeven aan je werk, moet je regelmatig een begrafenis leiden. Van ouderen, maar ook van jongeren, volwassen mensen, kinderen. En ook baby's. En als je dan op de begraafplaats staat, naast het graf, meestal sta je daar als predikant, begrijp me heel goed. Dan leid je het. Sober en eenvoudig. Maar je staat er soms ook als mens. De Bijbel in je hand en dan kijk je naar beneden. Dan zie je die kist gaan. Dan vliegt het je aan. Wat als jij? Kom je dan wel terug? We weten allemaal wat daar gebeurt in het graf, toch? Er blijft niets van ons over. Alles verdwijnt in het stof. Kom je nog wel terug? Is het echt waar? Wat? De opstanding. Of is het een zoethoudertje? Doen we in de kerk maar wat? Is het een sprookje? Begrijp je die aanvechting? U denkt toch trouwens ook wel eens na over het sterven, of niet? Of je begrafenis. Of de vraag, waar ben ik dan? En ook al mag je de Heere kennen, dan ben je soms ook bang om te sterven, toch? voor definitief. Achterlaten. Wat als ik me bedrieg? Wat is eigenlijk opstanding? Mag ik dat eens afzetten tegen een ander moment? Het was jaren geleden dat ik door omstandigheden gemeentelid moest bezoeken die tijdelijk ver buiten onze woonplaats in een ander verpleeghuis was. Er was in onze woonplaats of in de directe omgeving geen plek voor deze persoon en we moesten ze een eind rijden. En ik zocht die persoon 's morgens op, kwam daaraan, wilde naar haar kamer gaan, maar de zorg was nog bezig. En die zeiden tegen me, nou, wacht u maar even, ga maar even naar beneden, we roepen u wel. Ik kwam beneden in een hele grote zaal, waar allerlei dingen, activiteiten georganiseerd werden. En nu was de zaal bijna leeg. Stoelen en tafels waren eruit gehaald, op één tafel na een paar stoelen. En het personeel was bezig om de slingers op te hangen. Het was de tijd van carnaval. En in die grote zaal zat achter die tafel een man. Ik denk, nou weet je wat, ik ga naast hem zitten. Toch wacht. Ik zeg, goedemorgen. Hij zegt, wat komt u hier doen? Ik zeg, nou ik moet even wachten. Wacht op iemand die ik zo meteen wil bezoeken. Ik kan er even niet bij. Ik kreeg niet eens de vraag aan de tijd om aan hem een vraag te stellen. Hij zegt, ik wacht ook. Ik zeg, oh ja? Hij zegt, ja. Ik wacht op een kist met 6 planken. Dat is aangrijpend, hè? Dat je daar dan zit in die grote zaal met slingers. En dan wacht je op. Als je de Heere nu niet kent, is dat ook jouw toekomst. Daar hoef je niet voor in een zaal te zitten tussen de carnavalslingers. Kun je ook in de kerk zitten. En daar gaat het in het evangelie om. Opstaan tot het leven. Of tot de dood. Eén van beiden. Mag ik zomaar even op de mannen vragen? Wacht je? Of verwacht je? Verwacht je hem? Ziet u gemeente hoe radicaal het evangelie is wat dat betreft? Dood of leven? Dat er dus ook helemaal niets tussen ligt. Maar wat als we nou vanavond twijfelen? Hoe moet dat nou verder? Preekt u even met me mee, gemeente. Hoe moeten we nu verder? Als je hart zo wankel is. Als je zo vaak met lege handen staat. Als je met pijn in je hart vanavond meegezongen hebt met Psalm 42... daar mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Dan kan het nog maar van één kant komen. En dat is van Gods kant. En dat is ook het ontroerende hier in deze geschiedenis. Want wat is twijfel nou precies volgens Matteüs? Matteüs gebruikt hier trouwens een heel merkwaardig woord. Net als in onze taal heeft de taal van het Nieuwe Testament verschillende woorden om soms eigenlijk hetzelfde te zeggen, maar dan net iets anders. Wij kennen dat in Nederlandse taal ook trouwens. Je kan ergens aan wijfelen. En dan zeg je, ik wijfel. En dan is de reactie vaak van de andere kant, ben jij dan onzeker? Ja, dat dacht ik wel. Zo heb ik je wel leren kennen. Je hebt een onzeker karakter. Het kan ook zijn dat je zegt, ik twijfel. Zeg je dat op de universiteit, dan wordt dat juist positief gewaardeerd. Je moet aan alles twijfelen, want niets is waar totdat het bewezen is. En het blijft waar zolang het tegendeel niet blijkt. Je kan ook zeggen, ik ben helemaal van mijn stuk. En dan is de reactie niet van, waarom ben je dan zo twijfelachtig? Maar dan zullen mensen zeggen, wat is er gebeurd? Dan moet er iets heel ingrijpends hebben plaatsgevonden, waardoor je leven er onderuit werd gehaald en je tegen die ander zegt, ik ben er helemaal stuk van. Nou, zulke soort woorden die eigenlijk allemaal cirkelen rondom diezelfde betekenis, heeft het Nieuwe Testament ook. En Matthäus gebruikt dan een woord wat mateker in het Nieuwe Testament voorkomt, uitgerekend beide keren bij Matthäus. En ik denk dat we die eerste plaats ook nodig hebben, gemeente, om scherp te krijgen wat Matthäus hier bedoelt, als hij het heeft over twijfel. Laat het ook maar even opzoeken trouwens. Matthäus 14. Matthäus 14. Dat is de bekende geschiedenis van de storm op zee, zo zeggen wij dat dan. In Matthäus 14. De voorafgaande dag heeft de Heere Jezus een grote schare mensen gevoed met brood. Matthäus vermeldt alleen maar het aantal mannen die door de zaligmaker werden gevoed. En dat waren er 5000. De vrouwen en de kinderen niet meegerekend, zegt Matthäus. En aan het einde van die veel bewogen, indrukwekkende dag geeft de Heere Jezus de opdracht aan zijn discipelen om in te schepen en in dat kleine scheepje het meer van Galilea over te steken. Meerdere onder ons zijn denk ik wel eens bij het meer van Galilea geweest. En als je dan over dit gedeelte preekt of je noemt dat zo het meer van Galilea, dan heb ik meteen dat beeld voor mijn netvlies van die stille avond aan dat meer. Het was helemaal glad dat water. Het wordt heel snel donker in Israël, zeker in Galilea met die berg. En dan zie je daar aan de overkant die lampjes twinkelen, die dorpjes die daar liggen. Wat een rust en vrede gaat daar vanuit. Dan kun je heerlijk mediteren. Prachtige gesprekken voeren van hart tot hart. Nou, zo'n avond. Een van mijn vrienden was een keer overdag op dat meer in een bootje. Dat had hij gehuurd. Hij voer daar rustig rond. Het was ook rustig. Opeens komt er een speedboot aan. Dat bleek de politie te zijn. En die zegt, u moet onmiddellijk van het water. Hij zegt, wat is er aan de hand? Geen tijd, eraf. Nauwelijks was die aangemeerd of over die bergen heen rolde zo'n zware storm dat meer op. En dat water werd in één moment opgeswiept. En dan blijkt zo'n meer ook levensgevaarlijk te kunnen zijn. Nou, dat gebeurt hier ook. Midden in de nacht, halverwege het meer, in één keer rolt daar over die bergen zo'n orkaan dat meer op. En dat scheepje wordt heen en weer geswiept over de golven. Dat water beukt er tegenaan. En voordat ze er erg in hebben, strijden ze als één man om dat scheepje drijvend te houden. De vraag is niet, redden we de overkant? Maar redden we ons leven? En midden in die storm wie het is geweest, dat weten ze niet, is er één die zich omdraait en begint te gillen. En ze zien dan over dat water dat helder licht aankomen. Een spook! Door die storm klinkt opeens die stem. Vrees niet. Ik ben het. Petrus, zoals we hem leren kennen, die roept dat dan uit. Heer, als u het bent, spreek dan één woord. Kom en ik kom. En het klinkt door die bulderende storm heen, kom! En je ziet die man gewoon zo overboord stappen, zijn voeten op die schuimende kopgolf, koppen zetten. En dan gaat hij door het water. Machtig is dat, hè, gemeente? Dat God dat kan. Eén woord. Petrus kijkt naar links, kijkt naar rechts, worden die golven opeens 2 meter hoger? Nee, die waren al hoog. Begint die storm nog harder te bulderen? Nee, die storm was al een orkaan. En hij zakt weg. En dan is daar opeens die hand van de zaligmaker, die grijpt Petrus, die zet hem op de golven, brengt hem terug aan het schip. Dan lees ik even met u vers 31. Jezus terstond de hand uitstekende greep Petrus aan en zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Er staat eigenlijk hetzelfde als bij ons in Matthäus 28. Waarom hebt gij getwijfeld? Ja, waarom, Petrus? Wanneer begon jij nou eigenlijk te twijfelen? Was dat toen je keek naar die hoge golven? toen je keek naar dat donkere zwarte water onder je? Nee. Die twijfel begon toen Petrus geen oogcontact meer had met Jezus. En als dat gebeurt, dan ga je om je heen kijken. Naar de situatie. Naar wat je ziet. Mag ik even weer terug met u naar de begraafplaats? En kijk je naar beneden. Het donkere gat. Kijk je naar jezelf. Ik sterf ook. Jij ook. Maar dan is er geen oogcontact meer met Jezus. En dan begint de mens te wankelen, want wie zijn we eigenlijk in onszelf? Wie houdt ons overeind als je de Heer mag kennen? Wie is dat nou? Nou, niet mijn geloof. Dat is toch echt alleen de Heere God, toch, of niet? Ligt daar misschien ook niet de pijn vanavond? Als je jezelf herkent in die twijfels, mag ik dan toch maar in alle eerlijkheid die pijnlijke vraag stellen? Wanneer heb je nou voor het laatst in Jezus' ogen gekeken? En hoe komt het nou dat je hem nu niet meer ziet? Wat is er nou tussen gekomen? Dat hoeven nog niet eens hele bijzondere, grove dingen te zijn. Dat kon soms ook gewoon de werkelijkheid van dit leven zijn. Dat we niet kunnen ontkennen omdat het er gewoon is. Maar dat we het leven niet meer zien in het licht van wie God is. Wat is opstanding? Opstanding is niet alleen wat er plaatsvindt straks op de jongste dag. Dat de doden zullen opstaan zoals we al vanavond beleden hebben. De levenden en de doden. Maar opstanding is ook wat we hier in het evangelie zien. Laat het maar even lezen, gemeente. Dan moet ik u wel iets vertellen. Er staat in vers 17 en 18 een punt en een hoofdletter. U moet weten dat punten, komma's, leestekens, hoofdletters pas in de vierde eeuw na Christus werden geschreven. Voor die tijd dus niet. Je kan deze zin, deze vers ook als één zin lezen. Ik denk dat dat ook eigenlijk de bedoeling is. En zo wil ik hem wel vanavond lezen. Daar staat, en als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelen, en dan gaat de zin verder. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen. Wie hen? Die twijfelaars. Zie maar gewoon ook voor je, die discipelen zijn allemaal gekomen naar de berg waar Jezus hun ontboden had. Dichterbij kunnen ze niet komen, ze liggen in aanbidding voor Jezus voeten neer. Maar het verschil wordt ook meteen zichtbaar, er staan een paar daar te twijfelen en te dralen. Matthäus gebruikt hier trouwens ook een bijzonder woord, niet zomaar dat er iemand komt. Maar zo mogen we het letterlijk ook lezen, de Heere doet een stap naar voren. Om pal voor die twijfelaars te gaan staan. Hij wil hun hart vangen met zijn ogen. Dus keek hen aan. Kwam bij hen. Sprak tot hen. Net als bij Petrus op de golf. Deed een stap naar voren. Greep hem vast. Plaatste hem voor zich. Zodat Petrus met zijn natte pak Jezus' ogen weer zag. Dat is nou opstanding. Dat van de andere kant van het leven de opgestane levensvorst in staat is om dwars door die twijfel heen te breken. En God te laten zien zoals hij echt is. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Schreeuwt jouw hart daar trouwens ook niet naar? Juist als je zo twijfelt. Dat je zo verlegen kunt zijn om de Heere. En zo verdriet om hebt. Dat hij zo ver verwijderd is bij je leven. Nog niet eens om wie je bent. Maar vooral om wie God is. Dat je hart er naar uitgaat om hem te mogen aanbidden, omdat hij het ook zo waard is om te aanbidden, maar dat je je niet kan bewerken in die gestalte, in die houding, omdat je continu wordt tegengehouden door al die vragen die leven in je hart. Maar is dit dan ook niet de zaligmaker? En hebben we hem eigenlijk zo ook niet voor het eerst leren kennen, dat hij naar mij kwam. En dat hij voor mij ging staan. En dat hij me ving met zijn oog. En dat hij persoonlijk tot mij sprak. Aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is toch de opstanding. Dat hij er doorheen brak. Door het ongeloof en door de dood en door de zonde heen. En als de levende God het leven opriep in mijn hart. Zodat ik uit mocht gaan naar de Heere, voor hem mocht neervallen. Let u er even op wat hier gebeurt trouwens in deze woorden. Laten we maar even kijken wat de Heere zegt. Mij is gegeven. Het gaat in dit tekstwoord met eerbied gesproken nog niet eens om die woorden waar wij zo vaak op vallen. Hè? Alle macht in hemel en op aarde. Dat spreekt ons aan. Dat mag ons natuurlijk ook ergens aanspreken. Maar let u erop wat hier gebeurt. Zoals het hier staat, staat het ook in het Matthäus-evangelie met grote klem. Mij is gegeven. Niet aan een ander. Ook niet eens aan mijn vader. Maar de Vader heeft het aan mij gegeven. Wie is mij? Dat was nou de vraag waar die discipelen over struikelden. Ze komen daar op die berg. En ze zien hem daar staan. Nou, wie? Jezus. De zoon van Jozef en Maria, een timmermanszoon. En als je op zo'n berg staat en je kijkt zo naar beneden, dan zie je daar de wereld. En kun je dan nog bij elkaar krijgen. Ene man. Heel deze wereld. En wat gebeurt er wat in onze wereld of niet? Dat je wel eens denkt, is de Heer er nog wel? Is toch geen chaos? Ook in de schepping. En dan die ene man. Gewoon een mens. Net als jij. Ik. Hij maakt het verschil met zijn doorboorde handen. Als bewijs dat hij levend is terwijl hij dood is geweest. Maar is hij het? Maar wie is Jezus, gemeente? Als ik die vraag zou stellen aan mijn catechisanten, wat betekent de naam Jezus? Dan zullen ze hopelijk zeggen, nou dominee, dat is heel eenvoudig. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat is een prachtig antwoord, dat klopt ook helemaal. Maar als je die vraag zou stellen naar Matthäus van de vier evangelisten, dan zal Matthäus als enige van de vier er nog wat bij zeggen. Die zal dat volmondig beamen. Inderdaad, hij schrijft dat ook in zijn evangelie. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar aan de hand van het Jesaja-evangelie legt Matthäus die naam dan nog iets verder uit. En hij zegt dan ook, Jezus, dat is Immanuel, God met ons. En hij staat daar, als een mens zoals u en ik, die ons leven heeft doorleefd, die ook bang is geweest, net als ik, die zich verlaten heeft gevoeld tot in de drieuurige duisternis waar God hem verliet. Gekropen heeft als een worm in de hof van Gethsemane. En het uitkermde naar zijn vader, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Deze Jezus, één van ons, zegt Matthäus, God met ons. Die staat daar. En aan hem is gegeven door zijn vader alle macht in hemel en op aarde. En als we tegen die achtergrond nog eens een keer kijken, gemeente, naar de woorden, dan moet u even letten op de volgorde. Ik zou zeggen, dat begint natuurlijk bij de aarde. Aan hem is gegeven, aan mij is gegeven, alle macht. In de aarde en op de hemel. Maar opstanding betekent dat alles vanuit God wordt belicht. En dan begint het evangelie niet bij ons leven, bij onze werkelijkheid. Maar dan begint het evangelie vanuit de hemel, vanuit het leven. In de hemel almacht gegeven en vanuit de hemel valt het licht van het woord op de aarde. Dat is evangelie. Ik ook wel eens mag staan bij het graf en ik hoop dat u dat ook kent. Dat je intens vertroost kunt worden door de gedachte wat daar in dat graf gebeurt. Wat gebeurt er dan? Daar blijft alles achter wat van mij is. Ook mijn twijfel. Ik ben het leven niet moe, u denk ik ook niet. Maar ik ben wel soms mezelf moe. Ik hoop u ook. Dat je jezelf zo tegen kunt vallen in het licht van wie God is. Dat je dan ook wel eens vertroost weg kunt komen bij de begraafplaats. In de wetenschap, dat wat van mij is, blijft straks hierachter. En dat wat van God is, dat is dan al lang boven. In de hemel. Kijk, dat evangelie hebben wij ook nodig, gemeente. Of je nou jong of oud bent, maar we maken allemaal de gang door dit leven. En niemand komt er zonder kleerscheuren uit. We hebben het ook nodig als we kijken naar ons wankelmoedige hart. Wie heeft het in zijn binnenzak zitten, het potje geloof ik niet. Iedere keer weer opnieuw moet dit woord klinken. Net als ook het machtige van dit evangelie, dat de zaligmaker die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat we die woorden mogen plaatsen tegen de achtergrond van wie dit zegt, Jezus Immanuel. Zo gaat dat woord de wereld in. En zo gaat de Heere mee met zijn kinderen. Vandaar dat het evangelie zo ook afsluit. Ik ben met u, Immanuel. Al de dagen. Tot en met de jongste dag toe. Dan ben ik thuis. En blijft alleen maar over wie God is. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Tot twee keer toe, Heere, mocht op deze uw dag uw woord verkondigd worden in het midden van de gemeente. En u bent niet afhankelijk van iemand die staat op de kansel. U wil ons afhankelijk maken door uw woord van u. Daartoe liet u vandaag uw woord prediken. Wilt u het ook achtervolgen met uw zegen, Heere, en geven dat het mee mag gaan in deze week die voor ons ligt. Als ook wij staan op de eerste dag van de pas begonnen week en voor ons alle dagen liggen. Trek met ons op, van dag tot dag. Geef dat uw woord mee mag gaan, Heer, en ons dagelijks leven mag overschaduwen. En dat we mogen merken, als op een dag opeens iets gebeurt, waardoor heel ons leven staat te wankelen en te schudden op zijn grondvesten, dat u dan waar wil maken wie u zegt te zijn. Ik ben met u, al de dag, tot de voleinding der wereld. Laat niemand van ons achter in dit leven, Heere. Geef dat we onderweg ook niemand kwijtraken uit de kudde van de gemeente. Voeg ons samen rondom uw woord. Uw woord alleen brengt ons uiteindelijk thuis. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 72 en daarvan vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn eer. Als ook vers 10, dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Psalm 72, vers 6 en 10.
Thank you.
gaat dan heen dragende de zegen van de Heere die in zijn naam thuis of in de kerk op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.